Goedenavond. Wij gaan het hebben, dat hebt u al gehoord, over aanbidding. In een hele serie over facetten van het geloofsleven, van het christenleven, gaan we het vanavond hebben over een heel belangrijk onderdeel. En ik ga u lezen uit Efeziërs 5. We gaan het hebben over ware aanbidding. Er staat in Efeziërs 5, vers 18. Ik lees uit de Telos-vertaling. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest en spreek tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart tot de Heer. En dankt te allen tijden voor alles de God en Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. En dan lezen we uit Johannes 4. Uit het gesprek van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. Vers 21. Johannes 4, vers 21. Jezus zei tot haar, geloof mij, vrouw, er komt een uur dat u nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de behoudenis is uit de Joden. Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Immers, de Vader zoekt zulke personen die hem aanbidden. God is een geest, of God is geest eigenlijk beter, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Tot zover lezen we voorlopig. Laat mij mogen beginnen met een klein taallesje. We hebben in het Nederlands iets wat je bijna geen enkele taal hebt. Namelijk dat het woord voor aanbidden, dat is aanbidden, zo heel veel lijkt op het woord voor bidden. Namelijk bidden. Ik weet niet hoe je dat anders moet zeggen. Die twee woorden lijken veel op elkaar en dat kan verwarrend zijn. In het Engels heet aanbidding worship en bidden heet pray. To pray, en dat zijn totaal verschillende woorden. In het Frans, prier, adoration. In het Hongaars, weer anders. Wat, bijna hetzelfde? Nota bene. Denk ik, kan zomaar even één aanwijzen. Dus jullie hebben hetzelfde probleem als wij. Oké. Okay. Nou, ik zal maar geen andere talen meer noemen dan. In het Duits heb je natuurlijk ook net hetzelfde. Hè? Beten, aanbeten. En Afrikanen zeggen natuurlijk ook hij bed of hij aanbed. Maar die woorden zijn ook in het Grieks en het Hebreeuws, dat is natuurlijk nog veel belangrijker, dus de Bijbeltalen, heel erg verschillend. Dus als je probeert de betekenis van aanbidden af te leiden van het woord voor bidden, dan kom je niet ver. Het zijn totaal verschillende dingen, dat kan je heel simpel uitleggen. Bidden betekent letterlijk vragen. In de Statenvertaling zie je dat nog. Ook als een mens tegen een andere mens zegt, ik verzoek je dit of dat, dan zegt ik bid u dit of dat. Bidden is gewoon een oude vorm voor vragen. En aanbidden, dat is juist niet vragen, maar dat is iets geven aan een ander. In aanbidding vertel je die ander wat voor bewondering je voor die ander hebt. Misschien moet ik in dat verband nog een klein taallesje geven. En dat is vertellen wat het verschil is tussen danken, loven en aanbidden. Als je dat allemaal aanbidding noemt, vind ik het best. Hier in Efeze 5, wat we net gelezen hebben, worden ze ook allemaal in één adem genoemd. Maar toch is er wel een verschil. Als u iets aan mij geeft, of ik geef iets aan u, dan zegt de ander dank je. Bij danken staat de gave voorop. Je bedankt de ander voor je gave, voor de gave. En sommige mensen komen ook nooit verder dan dat, dan hun hele leven God te bedanken dat de Heer Jezus voor hun zonde gestorven is. En dat is ook goed, dat moeten ze ook blijven doen, maar ze komen ook nooit verder dan dat. Ze danken hem voor het volbrachte werk en dat ze daardoor genade deel aan mogen hebben. Maar dan gaat het toch vooral om het geschenk. Terwijl natuurlijk de gever veel belangrijker is. Je kunt op je verjaardag twee keer hetzelfde cadeautje krijgen, terwijl het toch veel verschil maakt, afhankelijk van wie het geeft. En dat zie je in woorden als loven en prijzen. Iemand prijzen, dat gaat altijd over wat iemand gedaan heeft en het gaat ook al in de richting van wat iemand is. Om het heel simpel te zeggen, je kunt zeggen dank u wel voor een cadeau, maar je kunt ook zeggen wat ben jij geweldig dat je me dat gegeven hebt. Dan gaat het niet alleen maar om het cadeau, het gaat zelfs in de eerste plaats om de gever. Je looft, je prijst de gever die dat gegeven heeft. En dan wordt de gave, en dus jij ook, wat minder belangrijk. En de gever wordt nog belangrijker. En tenslotte, bij aanbidding zou je kunnen zeggen, gaat het zelfs helemaal niet meer om geven. Dan gaat het puur om de bewondering voor de persoon. Je zou kunnen zeggen, dan gaat het, als het al om het geven gaat, niet meer zozeer om jou. Maar dan gaat het om het feit dat God de gever is in het algemeen, zonder dat je daarbij aan jezelf, aan je eigen voordelen denkt. Een klein voorbeeldje daarvan. In Openbaring 5, dat is een geweldige aanbiddingssamenkomst, daar staan die tienduizenden engelen om de troon van God en van het Lam. En daar zijn de 24 oudsten, die vertegenwoordigen de gelovigen. En die zeggen dan, in de moderne vertalingen, gij hebt voor God gekocht met uw bloed. Ze bewonderen het Lam om wat hij gedaan heeft. Maar in latere handschriften van de Bijbel sloop het woordje ons binnen. Dat is heel begrijpelijk. Het ligt in onze natuur. En in de tijd van de Statenvertaling waren alleen de jongere handschriften bekend. Dus in de Statenvertaling en ook in de herziene Statenvertaling, sorry dat ik een aanmerking maak, daar lees je dus, gij hebt ons gekocht met uw bloed. Ja, maar daar haal ik nou net weer mee naar beneden, want dan gaat het eigenlijk toch weer om ons. Maar dat woordje ons hoort daar helemaal niet. In de oudste handschriften staat het helemaal niet. En dan wordt het veel verhevener. Dan bewonder je God als de verlosser God, zonder dat je daarbij denkt aan wat jij zelf daarvoor voordelen van hebt. Je stelt je daar als het ware boven. Je bewondert God als de verlosser, los van jouw eigen persoon. Dat is maar een heel klein voorbeeldje. Maar je ziet dat ook toen die overschrijvers zomaar, zonder na te denken, dat woordje ons ertussen zetten. Hoezeer dat in ons bloed zit. Ik heb wel eens oefeningen gedaan met jonge mensen, waarbij je zei, nu gaan we alleen God prijzen. Je mag niks vragen. Nou, dat is al heel erg moeilijk. Want voordat je er erg in hebt, zegt iemand al, wilt u geven dat, of geef toch Heer dat, dan ben je alweer aan het vragen. Dat zit in ons bloed. Wij zijn altijd, als we bij God komen, de vragende God. We willen graag ontvangen. En God wil ook graag geven, maar het is niet het hoogste niveau om zo bij God te komen. Vandaar die moeilijke oefening. God alleen prijzen zonder dat je ook, maar je mag hem ook bedanken, zonder dat je een gebed uitspreekt. En als dat aardig lukt, dan ga ik nog een oefening bedenken. Dat heb ik ook wel eens gedaan. En die is nog moeilijker. Nu ga je God niet bedanken voor iets wat wij ontvangen hebben, wat jij ontvangen hebt. Het gaat niet over ons. Het gaat niet over jou. We gaan God loven en prijzen. Je mag hem ook best prijzen als de gevende God. Maar vooral het mooiste is natuurlijk als je hem prijst om wie en wat hij is. En probeer daarbij helemaal los te komen van jezelf. En ik denk dat je dan in de buurt van aanbidding komt, als het natuurlijk ook nog eens echt uit je hart komt. Waarbij het echt gaat om de ander, om de bewondering die je voor de ander hebt, en niet om wat je zelf allemaal hebt ontvangen. En dat blijkt dan nog moeilijker te zijn. Wat dat betreft, hoe mooi die opwekkingsbundel ook is, zul je het best lastig hebben als je een lied zou moeten zingen, zoeken waarin uitsluitend de bewondering voor de Heer Jezus of voor de Heere God wordt uitgesproken, zonder dat wij zelf eraan te pas komen. Of zelfs zonder dat er een gebedje in wordt uitgesproken. Waarbij het dus echt helemaal gaat om Hem. Dat is heel moeilijk. Eigenlijk is echte aanbidding liefdestaal. En dat maakt het ook veel gemakkelijker om het uit te leggen. Per slot van rekening, het is niet voor niets dat God in de Bijbel zijn relatie tot zijn volk, eerst het volk Israël, in het Nieuwe Testament, Christus en zijn bruid, dat die relatie beschreven wordt als een liefdesrelatie tussen een man en een vrouw. Want dat is iets wat we begrijpen. En als je dat begrijpt, dan is het ook veel gemakkelijker om aan de hand van die beelden je voor te stellen wat onze relatie is tot God. En tot de Heer Jezus als de bruid van Christus. Liefdestaal. Je ziet dat natuurlijk tussen man en vrouw bijvoorbeeld in het Hooglied. Tegenwoordig is er veel discussie over of dat Hooglied nou eigenlijk wel toegepast mag worden op God en zijn volk. Op Christus en de gemeente. Een hoop mensen die vinden dat je dat niet kan maken. Nou, ik zal u vertellen, als je dat niet zou mogen doen, dan hadden de Joden het nooit in de kanon opgenomen. Er is best enige discussie over geweest of zo'n boek met allemaal liefdesliedjes, want dat is het, wel in de Bijbel thuis hoort. En die oude rabbijnen die waren het er hartelijk over eens dat het erin hoort, maar dan uitsluitend vanwege de geestelijke betekenis. En eigenlijk denk ik daar net zo over. Zonder die geestelijke betekenis is het best een aardig boek, maar niet een boek dat in de Bijbel thuis hoort. Maar als je daar ziet, de liefde die man en vrouw voor elkaar hebben, dat is heel bijzonder. Weet je, waarin je onmiddellijk al kan zien dat het die geestelijke diepgang heeft. Aan het feit dat op de bruidegom in dat hele boek niets aan te merken valt. Hij maakt geen enkele fout, hij is echt perfect. Nou, dames, zulk een bruidegom hebt u nooit gehad. Laten we nou maar eerlijk zijn. Het is allemaal gebrekkig met ons mannen. Maar die bruidegom is helemaal perfect. De bruid niet. De bruid niet. Die maakt behoorlijke blunders in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5. En eigenlijk heel gewoon, heel menselijke blunders. Ze wil ook wel eens een keer vroeg naar bed en altijd die bruidegom over de vloer. En dus, je wil ook wel eens even tijd voor jezelf hebben en al dat soort heel gewone dingen. Maar daar krijgt ze dan ook weer enorm spijt van en zo, als ze dan weer een zwak moment heeft gekend in de liefde. Maar alleen al dat laat voor mij ook heel duidelijk zien dat het echt verwijst naar God of naar de Heer Jezus in relatie tot zijn gemeente. Want wij zijn wisselvallig, daarom is de maan een beeld van ons. Die maan die kan soms nieuw zijn, maar nieuw betekent gewoon dat je hem niet ziet. Of bijna niet ziet. En als hij vol is, dan geeft hij heel veel licht van de zon weer. Maar zo wisselvallig als de maan is, dan is de zon dat niet. Die zon, als er geen wolken tussen zitten, dan is die, en deze dagen hebben we niet te klagen, dan is die zon heerlijk zichtbaar. Die kent geen maangestalten. En dat is een type van Christus. Maar die woorden van het Hooglied, die enthousiaste woorden waarmee ze elkaar beschrijven. Ja, dat is voor mij een prachtig voorbeeld van wat aanbidding is. Je bewondering voor die ander uitspreken. En dat is zo'n mooie scène. Dan heeft ze net weer zo'n zwak moment gehad dat ze eventjes in haar liefde verkoeld was. En dan komen haar vriendinnen bij haar en die zeggen, wat heeft jouw bruidegom nou dat meer dan andere mannen? Dat hebben we allemaal wel eens een keer. Een jongen valt op een meisje valt op een jongen. En wij denken allemaal, wat ziet zij in vrede? Nou, het is goed dat wij het er allemaal niet in zien, want dan zouden we allemaal met die jongen willen trouwen, of met dat meisje. Dus als het er maar één is het eigenlijk wel zo handig. Maar je hebt wel eens een keer dat je denkt, jongen zeg, ik begrijp er niks van. Nou, zo klinkt dat als het ware uit de mond van die meisjes. Wat is dat nou voor bijzonders dat jouw bruidegom heeft, jouw vriend? En dan begint ze toch een prachtige beschrijving te geven. En dat is nou echt de taal van de liefde. Zij ziet iets in hem en ziet een heleboel in hem dat anderen misschien niet zo zien. En dat is maar goed ook. Maar ik vind het Hooglied een prachtig voorbeeld van de taal van de aanbidding. En ik zal u een ander voorbeeld geven waar je dat ook ziet. En dat is niet het voorbeeld van man en vrouw. Dat is het voorbeeld van de held. Ik neem aan dat alle mannen vroeger in hun jeugd wel een held gehad hebben. Dat kon een voetballer zijn, dat kan een filmster zijn of een popster. We hadden straks even over Elvis Presley. Een figuur in mijn jeugd waar ik nooit iets van gehoord of gezien heb, maar ik wist dat hij er was. Mijn muziek was Bach en Mozart, dat kan ik ook niet helpen. Ik was de enige in de klas. Maar voor de rest, al die jongelui die hadden het op Elvis. Nou, dat is ook een mooi beeld. Dat vind je ook in de Bijbel. Een held die bewonderd wordt. En voor mij is een prachtig voorbeeld van Amazia in 1 Kronieken 11, die bij David op bezoek komt. David is nog een vluchteling, hij is in de bergen, moet constant op zijn hoede zijn dat de vijanden hem niet ontdekken. En daarom gaat David ook naar buiten en hij zegt, zijn jullie vrienden of zijn jullie vijanden? En dan begint Amazia daar toch een prachtig betoog af te steken. Dat is pure liefdetaal, maar nu andere liefde. Niet de liefde van man en vrouw, de liefde die een bewonderaar heeft voor zijn grote held. En mensen hebben behoefte aan helden die ze kunnen vereren, waar ze tegenop kunnen kijken. Of dat nou sporthelden zijn of popsterren of wat voor dwaalsterren dan ook. Maar in elk geval helden waar je tegenop kan kijken. En dat is ook onze liefde, want man en vrouw die zijn gelijkwaardig, maar we kunnen ook naar de Heer Jezus kijken. Wij als kleine mensjes, die hem we hadden het vorige keer over navolging, en die kijken naar onze grote held. En die woorden van Amazia zijn dus ook een prachtig voorbeeld van aanbidding. Aanbidding is de taal van de bewondering. En weet u, het is ontzettend belangrijk om dat verschil te zien met dat danken waar ik het over had. Je kunt heel erg onder de indruk zijn van wat iemand voor je gedaan heeft. Ik gebruik graag het voorbeeld, het is alweer een tijd geleden dat ik het hier gebruikt heb, dus ik kan het alweer een keer gebruiken. Het voorbeeld van een meisje dat in het water gevallen is, kan niet zwemmen. Een jongen springt erachterna en die brengt haar op de oever. En daar staat ze dan druipend, ze kennen elkaar niet. Daar staat ze dan druipend en ze is zielsgelukkig dat de jongen haar uit het water heeft gered. En ze dankt hem in alle toonaarden van bewondering en blijdschap dat hij haar gered heeft. En ze zegt, al dankende met het water in haar ogen, ik weet niet of dat van de sloot of van de tranen komt, maar ze zegt tegen hem, wil je me betrouwen? Nou, dat vinden wij allemaal gek. Waarom vinden we dat gek? Omdat dat meisje wel dankbaar kan zijn voor wat die jongen gedaan heeft, maar ze kent hem verder niet. Het feit dat zo'n jongen je uit het water haalt, dat is geen voldoende basis voor een huwelijk. Dan stel je voor, hij nodigt haar op een kopje thee. En na een tijdje nodigt zij hem op een kopje koffie. En na een jaar is er wat gegroeid en gebloeid. En zegt hij tegen haar, of zij tegen hem, want dat mag tegenwoordig. Zegt hij, zullen we trouwen? En dan is het niet meer gek, waarom niet? Omdat het nu niet alleen maar meer gaat om het feit dat hij haar uit het water heeft gehaald. Eigenlijk speelt dat helemaal geen rol meer. Maar om het feit dat ze elkaar hebben leren kennen en verliefd op elkaar geworden zijn. Nou, dat is het enorme verschil tussen een christen die altijd blijft steken in de dankbaarheid, waarbij het eigenlijk altijd om jezelf blijft gaan, om wat jij hebt gekregen, en de situatie waarin de Heer Jezus zelf belangrijk geworden is, waarin het om hem gaat, om zijn persoon. Los van wat hij voor je gedaan. Je mag hem elke dag blijven danken. Het is ook goed om dat elke dag te doen. Voor het werk dat hij heeft volbracht. Maar het gaat veel meer om dat hij als persoon belangrijk wordt. En dat verbindt ons ook met het onderwerp van de vorige keer. Bij navolging heb ik benadrukt, gaat het er zo sterk om dat je niet alleen maar weet wat hij voor je gedaan heeft, maar dat er een liefdesrelatie is ontstaan. Want dat is de basis voor navolging. En dat is ook de basis voor de aanbidding waar we het over gehad hebben. En laat ik eens beginnen met Johannes 4. Een wonderlijk hoofdstuk. Vooral als je het vergelijkt met Johannes 3. In Johannes 3, dat gesprek met Nicodemus. Moet je je voorstellen, een gesprek met een van de knapste theologen van die tijd uit Israël. De Heer Jezus zegt in Johannes 3, vers 10, ben jij de, niet een, de leraar van Israël en weet je deze dingen niet? De leraar van Israël was hij. En wat doet de Heer Jezus? Hij gaat met deze geleerde man spreken over het meest elementaire dat je je kan verzinnen. Over de noodzaak van wedergeboorte. En met die Samaritaanse vrouw, een uitgestotene, paria, daarom kwam ze midden op de dag op het heetst van de dag water halen, terwijl je dat natuurlijk normaal 's morgens vroeg of 's avonds doet. Maar hij wist dat ze zou komen, hij wachtte haar op. En met haar spreekt hij over een van de meest verheven onderwerpen die je kan voorstellen. Namelijk over aanbidding. Is dat niet merkwaardig? U weet hoe dat gaat, hij vraagt haar om te drinken en dan zegt hij haar, als je het levende water zou leren kennen, dan zou je nooit meer dorst hebben. Dat levende water kan ik je geven. En die vrouw vraagt erover door en dan zegt hij, roep je man en kom hier. En dan zegt zij, ik heb geen man. Dan zegt hij, dat heb je met waarheid gezegd. Want je hebt 5 mannen gehad en die je nu hebt, is je man niet. Moet je voorstellen dat iemand je zomaar eventjes de geheimen van jouw leven midden in je gezicht zegt, maar met liefde. En dan is een van de meest opmerkelijke dingen in dat gesprek, dat is niet dat die vrouw helemaal verslagen wordt en begint te huilen en zegt, ja, dat is inderdaad de kwetsbare plek van mijn leven. En u hebt het precies de vinger, dat spijker op de kop geslagen. Helemaal niet. Ze vraagt, trouwens, nu u er toch bent, hoe zit het met die aanbidding? Dit is toch heel merkwaardig. Ze begint met een ingewikkeld theologisch debat. Je zou kunnen denken dat is om de aandacht af te schuiven. Doen kleine kinderen ook wel eens een keer, hè? Trouwens grote mensen ook. Als mijn vrouw een teer punt aanraakt, dan zeg ik, eigenlijk wat een zacht weer, hè, voor het begin maart, zeg ik dan, weet je wel. Maar dat heeft hij natuurlijk meteen door, dat snappen jullie wel. Maar dat is een afleidingsmanoeuvre, maar dat is niet zo. Als de vrouw naar de stad gaat, dan zegt ze tegen iedereen die het horen wil, die man heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb. Nou, dat lijkt nogal overdreven, maar hij heeft de vinger precies op de zere plek gelegd. Dus ze schaamde zich er helemaal niet voor. Ze zegt tegen iedereen, deze man moet een profeet zijn, de Messias van Israël. Want hij heeft dwars door me heen gekeken. Maar er was iets anders. Ze zag dat deze man een profeet was. Dat zegt zo, Heer, ik zie dat u een profeet bent, want hoe zou u dat anders allemaal over mij kunnen weten? En dan komt er iets, dat is geen afleidingsmanoeuvre, dat is nou net iets wat haar hele hart bezighoudt. En waar nog niemand haar ooit een goed antwoord op heeft kunnen geven. Namelijk, waar moet je nou aanbidden? De Gerizim, de Samaritanen, dat waren halve Joden en halve heidenen. Dat was een heel aparte stam geworden, een heel aparte godsdienst. Die konden natuurlijk niet naar Jeruzalem, want het waren geen echte Joden. Maar die hadden dan bedacht in het boek Jozua werd de Gerizim heel in het bijzonder aangewezen als de berg van de zegen. En toen hadden ze gezegd, nou, dat is dan onze centrale plaats van eredienst. Nou, en als je dat maar generaties lang volhoudt, dan ga je op laatst geloven dat dat precies is wat God wil. Maar deze vrouw denkt dieper. Die denkt, ja, maar waar kun je dat nou op de Bijbel baseren? En die Joden zeggen, het is Jeruzalem en die hebben daar ook die prachtige tempel. En dat is de stad van David. Ze is een bijzonder mens. Ze denkt na over dingen waar een ander helemaal niet nadenkt, over nadenkt. En niet omdat ze nieuwsgierig is, omdat ze leergierig is, maar omdat ze denkt, ja luister, als je eigenlijk in Jeruzalem zou moeten aanbidden en ik ben altijd op de Gerizim omdat me dat zo geleerd is, dan ben ik verkeerd bezig. Wij komen regelmatig mensen tegen in hetzelfde schuitje. Die zijn opgegroeid in kring A, maar ze denken stiekem, maar zoals ze het in kring B doen, ja dat is eigenlijk toch veel bijbelser. Maar ja, ik weet het ook weer niet zeker. Misschien wil ik het wel niet zeker weten, want dan zou ik uit kring A weg moeten gaan naar kring B. Oeh, dat is erg ingewikkeld. En dan legt ze dat aan de Heer Jezus voor. Kijk, en als zij eromheen had willen draaien, als ze probeerde aandacht af te leiden, had de Heer gezegd, ho, 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 we gaan het eerst even over die 5 mannen hebben. Maar dat doet hij niet. Hij gaat daar heel serieus op in. En hij vertelt iets aan haar dat voor haar een geweldige bevrijding moet hebben betekend. Nee? Namelijk, het maakt er helemaal niet meer uit, mevrouw. Of je op de Gerizim aanbidt of in Jeruzalem. De tijd komt en eigenlijk is die tijd nu al aangebroken met zijn komst. Dat je God overal kan aanbidden. Op elke plaats in het Heilige Land. Op elke plaats in de wereld. Overal kun je God ontmoeten. Het was de tempel nog lang niet verwoest, dat zou nog 40 jaar duren. Maar de Heer Jezus zegt, er komt een tijd dat je door de Heilige Geest overal een ontmoeting kunt hebben met de Vader. En dat is niet meer gebonden aan een bepaalde plek. Ik weet nog dat ik met mijn vrouw een keer een Rooms-Katholieke dienst meemaakte. We belanden daar toevallig in, wilden die kerk bekijken, toen begon net de mis. Nou, toen zijn we blijven zitten. Er is niks mis mee, vind ik ook eigenlijk. Dus we hebben dat geprobeerd te volgen. En toen ineens dacht ik, ik zei dat ook later tegen haar. En nu begrijp ik hoe belangrijk de kerk, het gebouw is voor deze mensen. Ik hoor nooit van katholieken dat ze stille tijd erop nahouden. Of dat ze thuis in de Bijbel lezen, nauwelijks bidden. Alles gebeurt in de kerk. Daar is de priester, dat is de bemiddelaar tussen God en mensen. Dat is degene die jou de genade van God kan overdragen. Dat gebeurt door de sacramenten, dat gebeurt door de mis, met name de Eucharistie. En dat gebeurt op allerlei andere manieren. Daar moet je zijn. Vandaar dat die katholieken vroeger ook elke dag in de kerk zaten. De echte, die zaten er elke ochtend om 7 uur. Je zou bijna denken dat ze veel vromer waren dan protestanten. Misschien was het soms ook wel zo. Maar het zat hem daarin dat alles daar moest gebeuren. Want daar was de priester. Daar was de Eucharistie. Daar kreeg je Jezus op je tong. En zoals dat uitgedrukt werd. En dat is bij protestanten heel anders. En toen ik dat begreep, kon ik ook beter die Samaritaanse vrouw begrijpen. Als je hele leven hebt gehoord dat het gebonden is aan een bepaalde plaats, ja, dan ligt daar ook je hart. Ik weet nog wel, we waren eens een keer op Madeira, mijn vrouw en ik ben nogal een vroeg opstaander. En dan maakte ik een wandelingetje, dan was de stad nog lekker rustig. En om 8 uur wist ik, dan begon elke ochtend de mis. En daar zaten elke dag in de kerk, daar kun je een voorbeeld aan nemen, lieve protestanten hier in deze zaal. Daar zaten elke ochtend zeker zo'n 150 mensen. Goed, het is Madeira, dat is niet Waddinxveen, maar elke ochtend 150 mensen. En die dienst duurde niet langer, zeker niet langer een half uur, die hadden denk ik 20 minuten. Maar elke morgen namen die mensen deel aan het avondmaal. Sommigen van jullie doen het 4 keer in het jaar, maar daar gebeurde het elke ochtend. En dan gingen die mensen aan hun werk, daar was het ook vroeg. En ik ging er altijd even binnen. Ik zat er nooit de hele tijd, maar ik ging altijd even binnen om dat op te snuiven en erover na te denken. Wat gebeurt hier nou? Het is toch echt wel heel apart. Als je uit een protestants land als Nederland komt, dan vind je dat ook bijna niet. Maar daar is het zo gewoon. En dat is wat deze vrouw had. Heel sterk is het aan een bepaalde plaats gebonden. En dan zegt hij, Jezus, je kunt persoonlijk, en eigenlijk zouden elke katholieke dat ook moeten horen, je kunt persoonlijk contact met de Vader hebben. Dat is niet aan een plek gebonden. Later begreep ik dat een heleboel katholieken dat ook wel weten. Toen ik mijn pelgrimage maakte naar Santiago de Compostela, heb ik een paar keer een bidstond meegemaakt met katholieken. Ik dacht, nou, dat zal me benieuwen. Die kennen toch alleen maar uit het hoofd geleerde gebeden en zo. Niks ervan. Niks ervan. Maar het waren dan ook de vroomste van de vroomste. Want die waren allemaal op weg naar een bedevaartplaats. Santiago. En dat waren ook mensen voor wie dat werkelijk ook een echte ervaring was. Ze gingen op bezoek naar een heilige plek. En onderweg baden ze ook. Dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Dus die mensen wisten ook best dat er op elke plek, nou ja, er was dan ook wel weer een kapelletje van een herberg dat geleid werd door nonnetjes. Het moest dan toch wel een bijzondere plek zijn. Maar hoe dan ook, je kunt de Vader overal aanbidden. En weet je wat zo mooi is in Johannes 4? Dat de Heer Jezus zegt, De Vader zoekt zulke aanbidders. Nou, ik daag je uit om iets te vinden in het Nieuwe Testament dat daarmee te vergelijken is. De Vader zoekt broeders die bijbellezingen houden. Nou, dat staat nergens. Hij zoekt mannen en vrouwen die veel boeken schrijven. Nee, dat staat nergens. Hij verzoekt mensen die mooi kunnen zingen en piano spelen. Nee, dat staat ook nergens. Er staat: de Vader zoekt aanbidders. En zoeken, dat betekent hier verlangt naar aanbidding. Hij verlangt naar aanbidders. En dat is logisch. Je verlangt ernaar om te horen dat die ander jou waardeert. Ja? Daarom moet je niet alleen in de witte brood zweken, maar ook in het bruin brood en ook in het roggebrood elke dag tegen je vrouw zeggen dat je van haar houdt. En je mag dat best een beetje variëren, elke dag dezelfde woorden hoeven, maar je moet het wel zeggen. We hadden een keer een vrouwenconferentie, daar zeiden we dat tegen al die vrouwen, dat ze dat moesten doen. En er was één vrouw, dat hebben we later gehoord. En die had een man, die zei dat nooit tegen haar. En ze ging naar huis en zei ze: waarom zeg je eigenlijk nooit dat je van me houdt? En toen zei hij: nou, als het niet meer zo is, zal ik het tegen je zeggen. Het is heel droevig dat jullie daarom lachen. Want die man moest een pak voor zijn broek hebben. Daar mag je helemaal niet om lachen. Nee, dat is ontzettend belangrijk. En dat is het mooie. De Vader wil dat ook graag horen. Weet je, straks bij de ontbidstond noemde Rick, ik geloof dat jij het was, het vers uit Psalm 22. God woont op de lofzangen van zijn volk. Dat wil zeggen, hij komt als het ware binnen op een wagen. En die wagen bestaat uit de lofprijzingen van zijn volk. Als wij zingen, dan vormen we als het ware een praalwagen waarop God kan rijden, waarop hij in ons midden kan verschijnen. Er staat niet waar degelijk gepreekt wordt, daar troont de Heere God. Of waar, ik weet niet wat voor mooie dingen allemaal worden gedaan. Maar daar waar zijn volk hem lof prijst. Daar gebeuren dingen in de hemelse gewesten. Ik hoop bij een goede preek dat dat ook gebeurt. Maar bij zingen weet ik het in elk geval heel zeker. Er staat in Psalm 50 in het laatste vers: offer Goden lof. En dan staat er op dat hij jou ruim baan zal geven. Dan komt dan als het ware opening. Ik wil het even precies lezen. Dan komt er opening in de hemelse gewesten. Vers 23. Wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien, zegt God zelf. Dan komt er ruimte door God te prijzen, gebeurt er iets in de hemelse gewesten. En dan komt er ruimte en in die ruimte kan God zich openbaren. Nou, dat vind ik zo bijzonder. Ik had het straks even met onze broeder uit het leger, die bracht twee strijdkreten voor mij mee. Omdat mijn tronie daarin afgebeeld is met een artikel van mijn hand. En ik zei: nou, ik zal het straks over de strijdkreet gaan hebben. Nou, dat vond hij mooi en dit is het moment. Lofprijzing als strijdkreet. In de geestelijke strijd speelt het een enorme rol. De duivel kan daar absoluut niet tegen als volk Gods dat zingen. Menige preken, die hoort hij aan, want hij weet, er gebeurt niks, dus dat kan ook geen kwaad. Dus de mensen die geven elkaar pepermunten door, dat is altijd een slecht teken. Dat betekent dat ze hopen niet in slaap te zullen vallen. Want pepermunt heeft een slaapwerende effect. Ik was pas in een jeugddienst in een gereformeerde kerk. Daar gaven ze ook allemaal pepermunten door. Ik zei: jongens, dat is vrij kwetsend wat jullie nu doen. Want jullie verwachten dat dit een slaapverwekkende preek gaat worden. Nou, dat hadden ze natuurlijk langer niet meer door. Maar de duivel denkt ook vaak: hier kan ik rustig mijn gang gaan. Er kan niks gebeuren. Ik hoorde pas over een dominee die droomde dat hij aan het preken was. En toen werd hij wakker en het was ook zo. Ja, zo erg kan het zijn. Zo erg kan het zijn. Maar als Gods volk met het hart tenminste, hè, lof gaat zingen. Wauw. Ik las in de strijdkreet, daar moet ik ook even bij vertellen. Dat is iets negatiefs, maar dat is niet jullie schuld. Van een ongelovig man. Dan vroegen ze wat hij de lelijkste muziek vond die hij kende. En hij zei, dat is dat langzame psalmgezang in die strenge kerk. Nou, ik zal je vertellen. Van de week heb ik samen met iemand op YouTube een aantal van die diensten opgezongen. Waar psalmen gezongen worden op hele noten met een bovenstem. En er zitten daar zo'n 1500 mannen in de kerk. Nou, dat gaat me door merg en been. Dus jullie moeten die man die jullie geïnterviewd hebben daar in die strijdkreet maar eens naar mij toesturen. Dan wil ik wel eens met... Wat zei je?
Is dat Genemuiden?
Ja, onder andere Genemuiden. Ja, geweldig. Gaat toch door merg en been, broeder? Adembenemend. Ja. Ik heb er ook wel eens gehad, ik ben wel eens in de gereformeerde gemeente geweest. Toen zongen ze een psalmmelodie die ik helemaal niet kende. Dat heb je met die evangelische jongens, die kennen al die psalmmelodie niet. Psalm 26, vers 2. Hetzelfde effect. Er zaten 1300 mensen. Oh, fantastisch. Maar goed, dat is even de uiterlijke vorm, dat is de muziek. Maar als die mensen dat ook nog menen, wauw, dan gebeurt er wat, dan komt er wat in beweging. En daar maakt God soms gebruik van. Dat was de manier waarop ze Jericho moesten innemen. Hoe vaak zijn ze om Jericho heen gelopen? Ik heb het goede antwoord nog niet gehoord. Ik geloof dat iemand dat zei. 13? Wie zei dat? Ja, jij bent een gemeenerik. Nee, 13 keer. 6 dagen 1 keer en de 7e dag 7 keer. Oh, dat hadden jullie toch wel kunnen weten. Maar bij de 13e keer, toen zei hij, dan moeten jullie gaan juichen. Bij voetballen is dat zo, dat eerst moet het doelpunt gemaakt worden, dan wordt er gejuicht. Maar hier was het net andersom. Hier werd eerst gejuicht en daarna werd het doelpunt gemaakt. Die muren stortten in en dat was niet door de luchttrillingen. Ze moesten in geloof gaan juichen. En dat deden ze ook en die muren stortten in. En in 2 Korinthe 20 heb je eigenlijk een nog mooier voorbeeld daarvan. Want daar is Israël in nood. Het is in de tijd van het koninkrijk Juda onder leiding van koning Jozefat. En die wordt door 3 grote machtige legers bedreigd. Misschien is het iets voor de Krim. Ik weet niet of hier mensen van de Krim zijn. Dan kun je dat meenemen als suggestie. Ze zijn verschrikkelijk bedreigd. En dan zeggen ze, wat moeten we doen? En dan is er een profeet, dat is altijd goed als er een man gods is, of een vrouw gods, die het goede woord weet te spreken. En die zegt, jullie moeten gaan zingen, gaan lofprijzen. Ja, en je zal zien, dan werkt het. En ze hebben het 3 keer gedaan. Ze zongen van tevoren, dat was een daad van geloof. Als je natuurlijk zo verschrikkelijk in de nood bent, en er wordt dan gezegd, jullie moeten gewoon gaan lofprijzen, en dat deden ze dan ook in geloof, dat is fantastisch. En de volgende dag gingen ze de vijand tegemoet, en ze zongen allemaal lofprijzingen. En de vijand raakte helemaal van slag. Er zat ook een psychologisch element in. Die dachten, wat krijgen we nou zeg? Wat horen we nu? En God die had ze als het ware nog versterkt. En ze begonnen elkaar in de pan te hakken en ze sloegen op de vlucht. En toen zongen ze de 3e keer, dat was de makkelijkste keer. En dat was het danklied na de overwinning. Maar vooral die 1e en die 2e keer, geweldig. Ik heb een roman geschreven over de tijd van de hugenoten, waarin ik ook beschrijf, dat is ook echt gebeurd, waarbij soms die hugenotenlegertjes zo'n katholieke stad innamen. En dan zongen ze dat onder psalmgezangen. De Heer zal opstaan, met hele noten natuurlijk, hè, denk erom, geen gezeur, je moet erop kunnen marcheren. De Heer zal opstaan tot de strijd, hij zal zijn haters wijd en zijt, enzovoort, verder weet ik het ook niet meer. Kijk, dit zijn de ware... Maar dat zongen ze dan in het Frans natuurlijk en dan een paar coupletten achter elkaar. En daar raakte de vijand altijd van slag. Maar dat zijn fantastische verhalen. Zingen heeft kracht in de hemelse gewesten. Het bewerkt iets. Het doet iets. Zingen is, we hebben het afgelopen weekend hadden we een heerlijke vrijzijnconferentie. Als je nou niks te doen hebt, moet je ook eens een keer komen. Moet je tijdig aanmelden, want er mogen er maar 1500 komen. Maar we hadden daar weer, Rick was er ook bij dit keer. En we hadden daar een heerlijke conferentie. En toen heb ik dat ook verteld wat ik nou ook ga vertellen. En dat is het fenomeen juichen. Ik kan me eigenlijk niet goed aanbidding voorstellen zonder juichen. Heel veel mensen kunnen zich dat wel voorstellen. En dat komt door een Griekse dwaalleer. Dat is namelijk de scheiding tussen ziel en lichaam. Die kunnen dat zo splitsen, terwijl dat in de Bijbel nooit gebeurt en ook helemaal niet goed gevonden wordt. Maar die kunnen dat zo splitsen dat ze dus zo stijf als een houten plank in de bank zingen, zitten en dan toch heerlijke lofliederen zingen. Het vrome volk en hun vreugd zal huppelen van zielenvreugd, maar denk erom dat je in de bank blijft zitten, weet je wel. Dus, en die mensen zeggen dan ook, we zijn blij van binnen. We zijn blij van binnen in ons hartje. Nou, in de Bijbel is dat ondenkbaar. Als je blij bent, ga je huppelen. Behalve de Michals, die begrijpen dat niet. Die kijken naar buiten en die zien David daar huppelen. De koning van Israël, hetzelfde op de Willem-Alexander in Sochi. Hè? Die man die huppelt, die is blij, enthousiast. En al die Nederlanders beginnen te zuren over het feit dat die jongen zo uitgelaten is. Onze koning. Nou, David deed precies hetzelfde. En dat was nog niet eens vanwege gymnastiek. Maar dat was nou echt, dat was nou echt om een heel geestelijke reden. De ark werd opgebracht naar de berg Sion. En hij huppelt daar en hij danst uitgelaten. En zijn vrouw minacht hem. Maar in de Bijbel hoort dat bij elkaar. Dat enthousiasme. En ik zei tegen de zangleider van tevoren, zou je een paar liederen met juichen kunnen uitkiezen? En dan vraag je de mensen dat ze ook inderdaad gaan juichen. Want dan weet ik, dan komen een aantal mensen in gewetensnood. Dus we zingen bijvoorbeeld, juicht aarde, juicht alom de Heer, maar denk erom dat je dat niet doet. We zeggen tegen elkaar, juicht alom de Heer, maar je mag het niet doen. Nou, daar zeiden we hetzelfde. Juicht, want Jezus is Heer, en nog een paar. En dan lieten we de mensen juichen. Nou, ik denk dat nog niet de helft gejuicht heeft. Want dat, wij zijn nuchtere Hollanders, per slot van rekening. Dat is gekkigheid, doen wij niet.
Mij ook wel.
Zie je? Ja, maar jij zat ook in een speciale hoek, hè? Hij zat in de evangelisch-charismatische hoek. Dus ja, dat. Maar een heleboel mensen deden dat niet. En toen hebben ze verteld dat er twee keer in de Bijbel, en dat nog wel meer, maar één keer staat er in de Bijbel dat God juicht. Wist je wat? Weet je nog waar? Heel goed. Kijk, dat is nou jongen, daar heb je wat aan, want die heeft geluisterd. Zefanja 3, vers 17. Daar staat God, juicht zal over jullie juichen. En er staat ook bij, hij zal zwijgen in zijn liefde. Dus je hoeft niet altijd te juichen, soms mag je ook gewoon stil zijn. Je hoeft niet altijd te schreeuwen. Je kunt ook je liefde soms zwijgen tot uitdrukking brengen. Dat kan wel, niet altijd. In het ene vers staat, hij zal juichen over jullie en hij zal zwijgen in zijn liefde. Maar de andere keer, dat is zo treffend, staat het geschreven van de Heer Jezus. Alleen, bijna niemand durfde het te vertalen. Staat de vertaling niet. MBG-vertaling niet. Willebroods-vertaling niet. Ik heb meegewerkt aan de Telus-vertaling, durfde het ook niet te vertalen. Dus moet ik eerlijk beleiden. Ik beleid dat ik als medewerker niet vertaald heb wat er staat. In Handelingen 2 staat datzelfde woord, vreugdegejuich. En er staat in de voetnoot letterlijk vreugdegejuich. Dat is wel heel wat. Maar in Lucas 10 had het ook gemoeten. Daar staat in de NBV, waar ik verder niet zo'n voorstander van ben, maar dit keer dus wel. Daar staat dat de Heer Jezus vervuld met de Heilige Geest begon te juichen. Nou, dat had ik mee willen maken. Oh. Geweldig. En vooral na een totale evangelisatiecampagne die helemaal in het water is gevallen. Hij is heel Galilea rond geweest. Resultaat, armetierig. Je hebt van die evangelisten die schrijven hele blaadjes vol met al hun successen. Nou, daar had je geen blaadje mee vol gekregen. En dan staat er dat de Heer Jezus niet teleurgesteld was, maar vervuld met de Heilige Geest. Ja, dat hoort er wel bij. Vervuld met de Heilige Geest begon te juichen. Is dat niet mooi? Dan komen we eindelijk bij Efeze 5 en dan gaan we afronden. Efeze 5, daar lezen we, wordt niet vervuld met de wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Je zou kunnen zeggen, laat je geest niet in beslag genomen worden door de alcohol, maar laat je geest doordrenkt worden met de geest van God, de Heilige Geest. En wat is dan het gevolg? Wat gebeurt er als de Heilige Geest gaat werken? Dat hangt van je achtergrond af. Sommige mensen zeggen, bij ons wordt nooit over de Heilige Geest gepreekt, behalve dan met Pinksteren, dat moet de dominee wel, maar dan gaat het nog alleen maar over het werk van de bekering. Nou, dat weet je, dat hoort bij een bepaalde richting. Het werk van de Heilige Geest gaat het over de bekering. Bij andere mensen, als ze over de Heilige Geest hebben, beginnen hun oogjes te glimmen en ze hebben het over tongentaal en over zieke genezing en over al die mooie dingen. Luister, die bekering is zeer belangrijk. Die geestesgaven, zeer belangrijk. Maar in Efeze 5 wordt dat allemaal niet genoemd. Daar staat, als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan ga je spreken in lofzangen, psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Alle drie dus. Sommigen van jullie zingen alleen psalmen, dat is niet goed. Wij zongen vroeger alleen geestelijke liederen, dat is ook niet goed. En daartussenin heb je nog de lofzangen. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En dat gebeurt door de Heilige Geest. Als je vervuld wordt met de Heilige Geest, ga je aanbidden. Dat is daar wat voorop staat. Er zijn best een heleboel andere dingen. Je kunt wel 15 dingen vinden in het Nieuwe Testament als gevolgen van de aanbidding. Van de vervulling met de Heilige Geest. Maar één daarvan staat wel heel bijzonder in het middelpunt. Dat is de aanbidding. En dat gebeurde op de Pinksterdag. Ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. En ze waren helemaal, gingen ze uit hun dak, zouden wij vandaag zeggen. Ze gingen de opperzaal uit, ze sprongen de tempelplein op. En ze waren helemaal uitgelaten. En de mensen waren daar heel veel onder de indruk. Er waren wel een paar spotters. Die zeiden, nou, die zijn al vroeg dronken. Nee, andere mensen luisterden. Er kwamen 3000 mensen tot bekering. Dat gebeurde door de preek van Petrus, maar ik denk dat het minstens zozeer ook gebeurde door het ongelooflijke enthousiasme dat al die mensen uitstralen. En wat spraken ze? Ze spraken ook in tongen daar, maar wat zeiden ze in die tongen? Die mensen die dat verstonden, omdat het een taal was van de streek waar ze zelf ook vandaan kwamen, die mensen die dat verstonden, die zeiden, wij horen hen in onze eigen talen Gods grote daden verkondigen. Dus ze waren niet aan het evangeliseren in die talen. Ze waren aan het aanbidden. Ze waren God aan het grootmaken in die talen. Dat is wat de kracht van de Heilige Geest doet. Nou, daar gaan we tot een eeuwigheid mee door. Toen ik onze jongste zoon naar bed bracht, was hij 4. Toen zei hij, papi, ik wil niet naar de hemel. Nou, dan schrik je natuurlijk als vader zijn. Dan denk ik, wat is er nou dan weer? Ik zei, waarom dan niet? Nou, zei hij, de hele dag zingen, daar had hij geen zin in. Nu heeft hij een grammofoonplaat gemaakt met een aantal liederen die hij gezongen heeft. Dus ik denk dat hij nu wel anders over de hemel denkt. Maar ik denk dat heel veel christenen ook zo'n beetje dat idee hebben. 'S morgens voor het ontbijt zingen. De rest van de ochtend zingen. 'S middags zingen. 'S avonds na het eten zingen. Ik denk dat Edith het misschien wel leuk zou vinden, maar voor een hoop mensen is het toch wel een beetje veel van het goede. En er komt nog geen eind aan, hè? Aan een bijbelkamp komt altijd een eind, maar daar gaat het tot een eeuwigheid door. Nee, we gaan wel 12 verschillende dingen doen. En lofprijzing is er maar één van. Maar zoals Kees ook zei, ons hele leven moet eigenlijk lofprijzing zijn. Dan ga je dat al beter begrijpen. Aanbidding, je leven moet aanbidding zijn. En dat zit als in de naam, als het ware. Israël, dat de Joden, dat woord komt van Juda. Juda betekent het loven van God. Juda komt van loven. Een Jood is een Godlover. Een christen, dat is afgeleid van Christus. En Christus betekent gezalfde. Gezalfd met de Heilige Geest. Om God te loven. In de naam zit als het ware al een beetje opgesloten waarvoor wij op aarde zijn. Mooi hoor dat de schoolcatechismus van de Katholieke Kerk in Nederland begon ook zo. Waarvoor zijn wij op aarde? Eigenlijk veel mooier dan de Heidelbergse. Die begint met mij. Wat is mijn enige troost? Dat ik dit, ik dat. Ook mooi hoor. Maar die andere is eigenlijk mooier. Waarvoor zijn wij op aarde? Om God groot te maken. Het begint met God. En niet met ons. Toch wel heel bijzonder. Nou, lieve mensen. Ik heb hier nog heel wat op mijn briefje staan. Maar de tijd is eigenlijk ruimschoots verstreken.